De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 33 tot 41. Marcus 4, de versen 33 tot 41. We lezen nu het woord Gods aldus. En door vele zulke gelijkenissen sprak hij tot hen het woord. En nadat zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Maar hij verklaarde alles zijn leerlingen in het bijzonder. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen: laat ons overvaren naar de andere zijde. En zij, de scharen achtergelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij was, in het schip. En er waren nog andere schepen met hem. En er werd een grote storm van wind en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was op het achterschip, slapende op een hoofdkussen, en ze wekte hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hem: wat zijt gij zo lafhartig? Hoe hebt gij geen vertrouwen? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Zalig zijn degenen die het woord God horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat u ons stilte geeft van dit morgenuur. Wat gij ons hebt gegeven, wat gij apart hebt gesteld. Heer onze God, gij weet hoe we hier zijn gekomen, wie wij zijn, hoe ver wij afgedwaald zijn van wat gij met ons bedoeld hebt. O Heer, wij vragen u, wij ons dichter bij die bestemming, en zo dichter bij u. Heren, wij vragen u, wilt gij in al ons nood ons helpen? We kunnen het niet allemaal uitspreken, wat ons bezighoudt, wat onze zorgen zijn. Heer onze God, ontferm u over ons allen. Denk in het bijzonder aan de nood van onze naasten, bijzonder van degenen die ons lief en dierbaar zijn, die ziek zijn. Heer onze God, wij mogen u toch vragen om genezing en kunnen dat doen vanuit een kinderlijk gevoel. Een gevoel dat ons misschien in een vermoeidheid afstand doet nemen van de problemen die ons drukken. O Heere, wij willen het niet doen als een vlucht, dat wij onszelf een ogenblik rustig maken. Maar wij komen voor u en dragen u dit alles op, in het bijzonder de zieken. En gij kunt een machtwoord spreken, verkwikken, niet alleen, maar genezen en helpen en terugvoeren tot het gewone leven. Wij vragen u dat in de naam van ons Heer Jezus, u voor onszelf niet, onze krachten te verzamelen om onze zwakke gebeden en woorden op te voeren tot u. Maar wij vragen het u in de naam van hem die aan uw rechterhand is. Heer onze God, wij vragen u voor alle mensen die in nood zijn, uw troost en sterkte en de doorbreking van uw macht en kracht. Wij dragen het alles aan u op. Ook ons samen zijn van morgen. Wil ons niet aan onszelf overlaten. Maak ons sterk in u. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Laat ons nu zingen gezang 221 in zijn geheel. Gezang 221 in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Nu is een collecte bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij. Bij de uitgang is een collecte bestemd voor de medische zending. Wij zingen dus gezang 221 in zijn geheel. De tekst voor hedenmorgen is uit het hoofdstuk dat we gelezen hebben, Marcus 4, daarvan het 41ste vers. Marcus 4, vers 41. Wij lezen het woord Gods nu al dus. En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Gemeente, des Heren, ons tekstwoord van vanmorgen spreekt grote vraag uit. Wie is deze? Wie is deze Jezus? Bij het ouder worden ga je, als het tenminste goed is, en dan is het altijd nog maar heel gedeeltelijk goed, ga je steeds meer bezinnen op de dingen die je altijd vanzelfsprekend hebt gevonden en gewoon hebt gevonden. Problemen worden steeds groter. Ik geloof dat het een voortschrijding is in de genade en in het inzicht in de dingen, als het je blijkt dat je er steeds minder van gaat begrijpen. Klinkt een beetje misschien in een tegenstelling, maar ik bedoel het zo. Je hebt, als je jonger bent, antwoorden en oplossingen voor allerlei problemen. En hoe meer je ziet, hoe meer de sluier van de ogen genomen wordt, des te meer zie je dat er zoveel menselijke, al te menselijke oplossingen zijn die ons alleen maar rustig en zoet trachten te houden. En het zijn soms platvloerse menselijke redeneringen. Het zijn soms redeneringen die wel vroom schijnen en die heel godsdienstig klinken. Maar als je steeds beter leert waarnemen en bij het ouder worden wijzer wordt en niet afstomt, en dat is toch de bedoeling van de ouderdom, dan worden de vragen steeds groter van je leven, je eigen leven, omgeving, het wereldgebeuren, wat er geschied is door de eeuwen heen, het raadsel van wat de mens is. En als je dan nog nauwkeuriger gaat kijken, dan komt er, maar dan moet je natuurlijk veel voor zien. En als je veel wil zien, moet je al door in ootmoed inkeren. Dan komt er steeds een grotere vraag naar voren. Te midden van die geschiedenis, van al die dingen die er op deze aarde gebeurd zijn en nog gebeuren, staat daar één gestalte, Heer Jezus, die zoveel vragen bij ons oproept. Niet alleen bij ons, maar bij ieder die van hem gehoord heeft. Als wij ons gaan bezinnen op de dingen, we komen er steeds verder in, dan kan er een vermoeden zijn, wat je misschien als kind in alle eenvoud aanvaard hebt, maar wat steeds duidelijker wordt. Als we eens waarachtig wisten wie hij was en wie hij is. Maar wat wordt er met Jezus gedaan? Er zijn veel mensen die hem vereren, die hem hoog stellen, en die hem als de drager stellen van hun hoogste idealen en hoogste verwachtingen. En dan komen er ogenblikken dat hij daar niet aan voldoet. En dan volgt een verwerping, ontkenning, een onverschillig worden. Er zijn ook mensen die menen dat ze steeds blijven weten wie hij is. En die passen hem in hun eigen denksysteem. En ook dan benaderen we hem niet. Waarom spreek ik daarvan, gemeente? Omdat ik meen, en ik ben heus niet de enige die het meent, bij het voortgaan der jaren te zien, vermoeden breekt door, wat grote en kleine zielen heeft aangegrepen, als wij wisten wie hij is en was, zouden wij doorzicht krijgen, antwoord op alle levensvragen, ja, zou een antwoord gegeven zijn op de nood van onszelf en van de wereld. Maar er is iets zo gevaarlijks als wij over Jezus gaan denken. Onze voorstellingen, onze vooroordelen. Laten we eens nagaan. De twee grote geestesrichtingen die zich met Jezus hebben beziggehouden. In de eerste plaats het christendom. Het christendom, dat grote verschijnsel van al die mensen die zeggen dat ze in God geloven door Jezus. Wat is er een vertekening gegeven? Hij is zo vertekend. Er is zo'n andere gestalte van hem gemaakt, dat we de Bijbelse Jezus bijna niet meer herkennen. En van daaruit in diezelfde wisselwerking heeft het Jodendom veelal over hem gesproken vanuit een christelijke misvatting. En spreekt het Jodendom zeker niet meer met het christendom veel over Jezus, wel over een Jezus. Maar ieder tracht in zijn eigen overlevering een beeld van hem te schetsen. Dat schijnt altijd weer te moeten gebeuren. En dan kunnen we zeggen, als we erbij waren geweest, als we hem hadden meegemaakt, hadden we misschien een beter en duidelijker oordeel gehad. Als we geleefd hadden, gelijk met hem, toen hij op aarde rondging. Als we tijdgenoot van hem waren geweest. Maar daar ligt nou zo'n verhaal voor ons, gemeente. Waaruit zo duidelijk blijkt hoe moeilijk het is geweest voor de tijdgenoot. Zelfs voor degene die hem toegewijd waren om hem te herkennen. En als we even een flits gaan doorbreken, dan is het niet een vertrouwd zijn met hem. Dan is het niet zo, nu weten we wie hij is. Maar dan is er een huiver, een vrees voor iets, voor iemand die gans anders is dan alles wat wij verondersteld hadden. En deze misschien wat lange inleiding kom ik tot het verhaal. Wordt ons verteld dat de leerlingen, de discipelen met Jezus zijn opgetrokken en dat Jezus een onderwijs geeft, dat merkwaardige onderwijs. En je weet, ouder worden ook steeds meer moeite mee krijgt. Hij sprak in gelijkenissen. En dat heeft hij voornamelijk aan ons nagelaten. Gelijkenissen. Dat zijn verhalen. En als we nou heel eerlijk zijn. Verhalen die eigenlijk niemand heeft begrepen. En die op de huidige dag nog zo vol raadselen zijn. Hij sprak in gelijkenissen. En er staat erbij het woord. Wat is dat het woord? Dat wil zeggen, het woord dat is wat God zelf spreekt. Waarmee hij de wereld geschapen heeft. Maar waarin hij zich ook aan mensen heeft willen openbaren. Dat heeft Jezus gesproken. Dat woord. En dan in gelijkenissen, er staat erbij, naar dat ze het konden verstaan. En de schare tot wie hij gesproken heeft, die zich verborgen voor de angst voor het leven en ook voor de geheimenissen en ook vanwege hun schuldgevoel, het menselijk schuldgevoel tegenover God, hebben mensen zich verborgen in de menigte om maar niet zelf te hoeven denken, om maar niet zelf een verantwoordelijkheid te hebben. De schare. En toch, Jezus spreekt tot die scharen, nadat ze het konden verstaan. En de bedoeling is dat ze zich losmaken van de scharen en eruit treden om de roep van God te horen. Mens, waar zijt gij? Waar sta je op het ogenblik? In welke omstandigheden ben je? Hoe is je verhouding tot mij, God? En tot je medemens. En tot de schepping komt alles tot die mensen. Om ze uit te roepen. Maar het schijnt een trage beweging te zijn. En er wordt een groep mensen toebereid. Om het werk te doen. Om mensen uit de greep van de menigte te halen. Om ze voor God te brengen. Dat ze mogen veranderen. Dat ze zich mogen omwenden in hun leven. Bekering heet dat in de Bijbel. Zich richten op God met hun hele leven. Waardoor ook de verhouding tot de naaste anders wordt. Mensen worden toebereid om dat werk Gods te doen. En dat zijn de leerlingen, de discipelen. En daarom staat erbij dat Jezus die gelijkenissen, die zo raadselachtig zijn. Het woord gelijkenis betekent immers raadselspreuk en heilgeheim tegelijk in het Hebreeuws. Het woord mashal betekent dus raadsel en heilgeheim tegelijk. En het blijft zolang raadsel, het woord Gods in de gelijkenis. Jezus legt het uit. Die mensen zijn bij hem. Ze zijn iedere dag bij hem en ze horen het woord en Jezus legt het uit, gaat met ze om. En dat heeft tot een gevolg een afzondering. Als je Jezus enigszins gaat herkennen, gemeente, dan betekent dat altijd een afzondering in je leven. Zoals de mensen de scharen geroepen wordt, zo kun je ook nog verder geroepen worden, niet alleen voor je eigen zielenheil, maar ook voor dat van een ander, om doorlichting te geven. En dan word je afgezonderd. Jezus geeft aan zijn leerlingen plotseling bevel. Ze onder de mensen zijn. En hij de gelijkenissen verklaart, dan is het nog niet voldoende. Dan volgt daar dat wat ieder gaat beseffen. Die iets meer van Jezus gaat zien. Vaar over naar de andere zijde, zegt Jezus. Ze moeten het meer op, het schip in. En ze moeten zich losmaken, dat staat er dan ook bij. Ze moeten zich losmaken van de menigte, van de scharen. Niet dat Jezus zich niet meer bekommert om die scharen. Nee, het gaat daar juist om. Er moeten mensen losgemaakt worden van de scharen om dieper ingewijd te worden en om zo ter wille van de mens die gevangen zit in de scharen te roepen tot de grote omwending van het leven die samenhangt met de herkenning van Jezus. Dan gaan ze in het schip, ze gaan mee, die groep discipelen, en dan ziet u ook die wonderlijke werking die er toch heeft plaatsgevonden. Want we zouden denken dat het woord van Jezus in die duistere taal, in die raadslachtige taal van die gelijkenissen niemand heeft bereikt. Maar er is toch een beweging. Als die discipelen zich losmaken van de scharen en Jezus met zich meenemen, dan staat er dat geweldige woord: Jezus met zich meenemen in het schip zoals hij was. O gemeente, wie doet dat? Wie maakt zich los van de scharen, van de algemene mening waarin mensen zich verbergen? Wie neemt Jezus mee in het schip ver weg van die vaste wal waar die scharen is, die menigte in het schip? En wie neemt Jezus dan niet mee zoals hij een beeld van hem gevormd heeft? Want we hebben allemaal beelden van Jezus, voorstellingen, tot dogmatische voorstellingen toe. De voorstellingen van onze overlevering, waar we dan ook vandaan komen. De voorstellingen van onze vaderen, de verwachtingen van onze vaderen. En ze kunnen allemaal wel samenvallen met wie Jezus is. Maar er staat, dat is iets geweldigs, iets zo verpletterends en toch ook zo heerlijk. Ze namen Jezus mee in het schip zoals hij was. Niet zoals ze van hem dachten. Niet zoals ze wilden dat hij was. Niet zoals ze vonden dat hij moest zijn. Niet hun geliefde voorstellingen of verwachtingen waren hier. Ze namen hem mee zoals hij was. O, dan is er zoiets huiveringwekkends. Jezus, zoals hij zelf is. Niet zoals hij getekend wordt. Zoals hij vertekend wordt. Zoals mensen wensen hebben en hem in willen passen in hun verwachtingen. Zoals hij is. Zo namen ze mee op het schip. Ze wisten natuurlijk niet precies wat ze deden. Maar een mens kan soms zulke geweldige en belangrijke dingen doen, juist op ogenblikken dat hij niet weet wat hij doet. Het is een gevaarlijk ogenblik. Als een mens niet weet wat hij doet, dan kan hij door boze en door goede machten aangegrepen worden. Maar zijn hier de goede machten die dit geven: Jezus meenemen op het schip, ver van de scharen, niet zoals die vertekend is, zoals hij was. En ik zei al dat er toch beweging is gekomen in die scharen. Een groot deel blijft zoals ze zijn, waarin gewoon pratend over niets, want dat is het kenmerk van de scharen, dat men over alles praat, alleen maar om zichzelf te vergeten en om de verantwoordelijkheid niet te zien. Wat wordt er vaak wezenloos en zieloos gepraat. Dat is niet toevallig, dat is waardoor mensen niet tot zichzelf komen. En toch het woord van de gelijkenis heeft toch bij enkele doel getroffen, nadat ze het konden verstaan. Ook onder die mensen aan wie Jezus het niet speciaal heeft uitgelegd, zoals aan de discipelen. Want er staat, er gingen vele schepen gingen mee. Er waren mensen die zeiden, als hij dan gaat, dan maak ik me los. Ik heb het niet kunnen volgen, precies. Ik weet niet wat het is, maar ik weet zoveel. Als hij bevel geeft dat we die zee op moeten, als hij dat zijn discipelen zegt, de meest vertrouwde, dan kan ik hier niet blijven. dan ga ik ook op het schip. Hoe dan ook, ik weet niet waar ik naartoe ga. Maar... En zo gaan er enkele... gaan er mee. In die scheepjes. Met die meevaren. Met dat enkele schip... waarin Jezus is. Wordt ons niet meer verteld... wat er met die schepen gebeurt. Maar het is een stap. Het is een... indrukwekkende stap die deze mensen nemen als ze aan boord gaan. Wordt ons dan verteld wat er met de discipelen gebeurt. Ze zijn op de zee, ver van het veilige land. En zoals dat op dat meer van Galilea vaak kan voorkomen, komt een ontzettende storm. Een heel bijzondere storm breekt er los. Ontzettende storm, zodat... de golven hoog opslaan en die kleine schepen vol raken. En wat gebeurt er dan? Het is ook weer zo raadselachtig. Het gevaar is er, Jezus heeft ze losgemaakt van de scharen en mensen verwachten dan dat ze Jezus, dat ze God zullen zien... en dat ze verkwikkingen zullen krijgen ieder ogenblik... en dat er een godsnabijheid is die zo verzekerend is en zo vertroostend. Maar Jezus bemoeit zich niet met het overvaren... en dan is hij naar het achterschip gegaan... is op de achtersteven gaan liggen... en dan raadselachtig Jezus... slaapt op dat ogenblik in, ligt te slapen, er staat nog bij, op een hoofdkussen. Het is te begrijpen, er is een ontzaglijke inspanning geweest. Jezus heeft onder die scharen verkeerd. En de slaap is zoiets geheimzinnigs. Een goede slaap kan ook een godsverbinding zijn. Maar het staat zo... wonderlijk voor de discipelen dat Jezus in deze belangrijke ogenblikken slaapt en de zee staat steeds hoger en de storm breekt los. Nu zijn er twee mogelijkheden en daarom is het zo verschrikkelijk voor de discipelen. Als Jezus toch niet is degene die ze verwachten, dan is hij onkundig van wat er gebeurt. Maar dat durven ze niet te veronderstellen. Als hij wel de van God gezondene is, is het dan niet vreemd als hij zo'n bevel geeft en hij slaapt? O gemeente, wat is dat? We kunnen ons er niet in verplaatsen. We kunnen dat met heel grote zielen al zo moeilijk om te weten wat er in hen omgaat. Maar zie, wie zal zich vermeten om zich te verdiepen daarin, in wat Jezus heeft gedacht en wat hij heeft bedoeld. Jezus, slapend als ieder wakker wordt vanwege het gevaar. Dat is al zoiets anders. Slapen als de machten van de storm, als alle gevaren losbreken. Wat betekent dat? Is dat zorgeloosheid? Of is dat een verbinding met de Vader in de hemel, zoals nooit iemand op deze wereld heeft gehad? Het zijn alle vragen die opkomen, maar hoe dan ook, de discipelen die in doodsgevaar zijn, die hebben eerst eerbied gehad. Eerst gezegd, wat indrukwekkend, dat hij nu slaapt. Maar dan wordt het gevaar zo groot en begint de twijfel in hun hart te komen. De gevaren in de wereld, afgezonderd te zijn, je meent door God zelf. En dan op het kritieke ogenblik, geen enkele antwoord van God te ontvangen. Jezus die slaapt. Jezus, de Zoon van God in de wereld. De Godsverbinding. Slaapt. O gemeente, Is dat niet de vreselijkste ervaring van een gelovig hart? God, de Godsverbinding is niet meer actueel. De Godsverbinding slaapt. Je merkt niet dat God op je let, dat God zorg voor je heeft. Hoe dikwijls komt het bij mensen niet voor dat de gevaren zo groot worden, dat de levensstrijd zo ontzettend is en dat ze niet meer merken van de verbinding met God, de slapende Godsverbinding. Is dat niet de ervaring van velen, van ons allen, in zeer kritieke ogenblikken? Dan is er eerbied. Wachten. God zal het op zijn tijd doen. God zal van zich laten horen. God zal ingrijpen. Gebeurt niet. Storm wordt steeds hoger. Ze vechten tegen de storm. Ze zetten al hun krachten in. Maar het schip slaat vol. Ze moeten hozen. Maar er slaat veel meer water in dan ze uit het schip kunnen bergen. En dan komt dat het ogenblik. Ze hebben eerbied. Ze hebben zelfs misschien een zekere vrees voor Jezus. Hij is zo anders. Ze zien hem daar liggen. Op dat kussen. Slapen. Dat glaat. Slapen, geen enkele verbinding schijnt er te zijn. Dat gelaat drukt iets uit. Van zo heel ergens anders te zijn dan waar zij zijn. Er is een huiver, een eerbied. Maar de nood, de doodsangst doet ze wel roepen, zoals mensen in doodsangst alles overboord gooien en schreeuwen tot God. En zelfs verwijten doen tot God, want dat is het eerst. Eerst roepen. Nee, laat ik zeggen zo, het is eerst wachten. Het is eerst hopen. Het is stil bidden dat God zal ingrijpen. En hij doet het niet. En dan is het schreeuwen tot God en roepen. Als er nog geen antwoord komt. En dan is het een verwijt tot God. En dat zien we hier ook. Ziet je niet dat we in nood zijn? Verwijt. Ze maken Jezus wakker. Ze trekken Jezus naar zich toe, die daar in de slaap, in de verbinding was met de Vader en zo verkwikt werd vanuit de hemelse gewesten om hier in die bedrukkende, vreselijk benauwende wereld voor hem die in eeuwigheid bij God was geweest, is Gods eigen zoon en zo verbonden met hem was, God uit God en licht uit licht, is in die verstikkende wereld, niemand heeft het zo benauwd gehad in deze wereld als Jezus zelf. Hij verkwikt daar in die gemeenschap en hij wordt daar uitgeroepen in de nood van de wereld. En ze schreeuwen en ze verwijten. En dan gaat er iets gebeuren, gemeente. Jezus geeft ze geen antwoord. Hij staat op. En hij richt zich niet tot de discipelen, maar richt zich tot de storm. Gemeente, wat daar moet gebeurd zijn, tot de storm richt aan, achteraf zeggen mensen dat dat een kinderlijke kijk op de dingen is. Dat is een beschouwing. Hier is een verslag van mensen die erbij zijn geweest. Ze vermelden wat ze hebben gezien. Jezus spreekt tot de storm, dat geeft een kijk op het wereldgebeuren, gemeente. Dat het helemaal niet zo is
zoals ons wordt voorgesteld, meteorologie, het weerpraatje en al die dingen meer. Het is een opvatting van mensen waar we wel wat mee kunnen maken. Maar de geheimenissen van Gods schepping zijn nog wel heel wat anders dan waar wij in onze geleerdheid van dromen machten, vernietigende, vreselijke machten zijn er, die los kunnen komen, die bezield zijn, die kunnen verscheuren, die kunnen vernietigen. De storm, wat is de storm? Jezus spreekt die storm toe. En hij zegt, hij bestraft de storm, met andere woorden. Hier zijn schepselen die vanuit de hoogste God bestraft worden. De storm, de geest van de storm, is buiten de perken getreden. Oh, wat een raadsel dat het kan. Blijkbaar kan het zo zijn dat de godsheerschappij schijnt te slapen en dat de machten losbreken en dat mensen en kinderen Gods bedreigd worden. Maar hij staat op, hij bestraft de wind. En hij zegt tot de zee, zwijgt gij stil. Blijkbaar ook zijn hier persoonlijke machten die in wat wij het rijk der natuur noemen, heersen. En er is een spreken, een bevelen en een gehoorzamen. En die vreselijke storm werkt en de zee ligt daar vlak. En het schip is in rust. En de scheepjes van degenen die gewaagd hebben om mee te gaan, die ook in dat vreselijke orkaan zijn geweest, die liggen daar ook stil. En zegt Jezus iets. Als de storm stil is geworden en de zee, dan zegt hij iets tot zijn discipelen. Hebben ze goed gedaan met hem te wekken. Het blijkt dat hier een tegemoetkoming is aan mensen die zich niet zo gedragen hebben zoals hij het van hen verwacht heeft. Wat zegt Jezus tot zijn discipelen? Wat zijt ge laf, staat er. Laf, blijkbaar is het laf om God er te vroeg bij te roepen. Blijkbaar is het laf. Laf is iemand die God niet meer vertrouwt. Want het kan in nood zijn. Men kan tot God spreken. Maar ze hebben Jezus uit de slaap opgeroepen omdat ze laf waren. Hebt ge geen geloof? Wat is laf zijn? Laf is bang zijn beneden je waardigheid. Dat is laf zijn. Mens mag vrezen. Mens mag bang zijn voor heel veel dingen. Maar je mag niet onwaardig bang zijn. Als je zoveel is toevertrouwd. Als je al van zoveel van God hebt gezien. Dan is een mens laf. Als hij te vroeg wantrouwt. Als hij te vroeg God wantrouwt. En dat is ook hier gebeurd. En dan staat er die merkwaardige zin. Ze vrezen met grote vrezen. En niet omdat Jezus ze bestraft. Maar hierom. Ze vrezen met grote vrezen. Omdat ze zeggen, wie is deze dat de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Gemeente der Heren, dat is een vraag die ook in ons hart ligt. die de beslissende vraag van ons leven is. Wie is deze? Die discipelen hebben een mening gehad. Ze hebben hem horen spreken. Ze hebben zelfs wonderen gezien. Het was allemaal nog in de sfeer van de mensen onderling. Er hebben genezingen plaatsgevonden. Boze geesten zijn uitgedreven. Hij heeft een woord gesproken zoals niemand het heeft gedaan. Met de kosmos, de natuur. En ze hebben zich indachtig gemaakt dat er in het psalmen staat dat de God van Israël, daar hebben we ook van gezongen, we zullen er straks van zingen, dat de God van Israël de zee bedwingt en de zee bestraft en tot de wind beheerst. Gemeente, ze hebben gezien, hij komt van God. Hij is zo nauw met God verbonden dat er geen enkele scheiding meer is. En dat breekt door niet alleen in een vertrouwende intermenselijkheid. Maar het is de kosmos, het is de wereld, het is wat wij noemen de natuur en de machten die erachter zijn. O gemeente, Jezus is niet meer te plaatsen in geen enkele menselijk verwachtingspatroon, in geen enkele menselijke voorstelling. Als wij vragen wie hij is, dan ligt hier het antwoord. Je kunt er alleen iets van verstaan in vrezen en beven. En ze vreesden met grote vrezen. En dan komt die vraag in je op. Wat is dat in groot en met vrezen en beven? Ze vreesden met grote vrezen. Wat is dat? Gemeente, broeder en zuster, heeft u wel eens angst meegemaakt? Angst is niet bang voor iets bepaald zijn. Echt angst, we zeggen wel eens. Panische angst. Dat is als alles wat je vertrouwd is, wegvalt. Als je aan niets meer kan vasthouden. Gemeente, dat is de enige toegang tot Jezus. Want zolang je nog weet, meent te weten wie hij is, dan ken je hem niet. Die discipelen die hadden het gemeend en die meenden dat hij de Messias was en die vulden het in en die hadden hem meegemaakt en hij was zo bijzonder en hij was zo machtig en hij sprak zo indringend. Maar ze wisten het niet. Pas toen ze met grote vrees vervuld waren, angst, ze niet zich meer konden vasthouden. Toen Jezus in geen enkele voorstelling meer geplaatst kon worden. Toen ze zagen dat hij gans anders was dan ieder en alles waarvan ze gehoord hadden. Ja, toen met vrezen en beven kwam daar die vraag die noodzakelijk is. Wie is hij dat de wind en de zee, de machten, waar geen enkele mens, waar geen enkele macht iets tegen kan doen, dat de wind en de zee hem gehoorzamen. Gemeente, die vraag ligt er in ons hart, die is de voorwaarde om te beseffen wie hij is. Gemeente, dames en heren, dan zijn er nog veel vragen. En we kunnen zo gemakkelijk zo'n verhaal overbrengen naar onszelf en naar onze godsdienstige ervaring. Maar we moeten nu eens toegeven dat wat ons doorgegeven wordt van ooggetuigen, zo ontzaglijk, zo groot is, dat wij in de verte daarvan de golfslag nog ervaren in ons leven. En als we er iets van beseffen, dan kan het niet anders dan dat alles anders is. En dan zegt iemand, wat is er nou veranderd? Wat is er nou in 2000 jaar veranderd sedert deze Jezus op de wereld is geweest? Ach, gemeente, broeder en zuster, dat lijkt een diepzinnige vraag. En het lijkt of iemand die dat zegt heel veel verstaat. Maar als we 3 jaar, dat is 33 jaar geweest, maar 3 jaar openlijk, deze onvergelijkelijke op deze aarde heeft gestaan, met ons geslacht, met mensen heeft omgegaan, o gemeente, dan worden alle dingen anders. Het kan toch in je leven voorkomen dat je een mens ontmoet, een enkel ogenblik, die je leven verandert. Zijn van die indrukwekkende mensen die iets doen waar je nooit meer aan voorbij kan. En wat is dat klein vergeleken bij dit? Dacht u niet, als deze, waarvan de discipelen vragen, wie is deze dat de wind en de zee hem gehoorzamen? In dit leven, in deze situatie is geweest, waarmee alle dingen verknoopt zijn, waaraan alle dingen verbonden zijn, dacht u niet dat alles anders is? Die gelukkige dagen van uw leven, die enkele glanzende ogenblikken, maken die het hele leven niet anders? En dacht u dan dat 33 jaar van deze niet alle dingen anders gemaakt had? Je ziet het met het hart. En wie het met het hart ziet, die ziet het doorbreken. Tegenover het kansloze naar menselijke maatstaf. Maar het is er. Gemeente, broeders en zusters. Er is geen ding onveranderd gebleven. Het gaat er alleen om dat u het ziet. En je gaat het zien als die grote vrees je overvalt, dat je het uitroept. Wie is deze dat ook de storm en de zee hem gehoorzaam zijn? Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geeft ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 89, het 5e vers. Psalm 89, vers 5. Ontvangt u de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.